Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het online gameplatform Roblox is ongekend populair onder kinderen, ook in Nederland. In dit snel groeiende digitale universum kunnen jonge gebruikers niet alleen games spelen, maar ook zelf games maken. Ze krijgen daar geld voor, maar het platform gaat er met het grootste deel van de opbrengsten vandoor. Bezorgde ouders zijn in de Verenigde Staten zelfs een rechtszaak begonnen. Wat is Roblox precies en worden de kinderen inderdaad uitgebuit? Dat bespreek ik met tech-redacteur Frank Rensen en verslaggever Sien Buijsen. Om even met jou te beginnen, Frank. Jullie hebben een stuk geschreven over Roblox. Ik moet eerlijk bekennen, ik had er nog nooit van gehoord.
Kan
ook omdat ik geen gamende kinderen thuis heb. Mm-hmm. Hoe groot is dat platform en ja, wat is het?
Het is een platform waarop games verschijnen. En het is qua grootte een beetje vergelijkbaar met zoiets als een Minecraft of een Fortnite.
Ja, dat dus zijn, die ken ik wel alle twee. Dus ja. We hebben het eigenlijk over best een heel populair platform.
Absoluut, ja. Maar ik denk dat Roblox is misschien iets minder bekend omdat het iets verwarrender is. Omdat het niet direct een game is, maar een plek om games op te spelen. Zeg maar. Dus dat maakt het misschien een beetje verwarrend.
Precies. En hoe ziet Roblox eruit?
Nou, je kan het op een bepaalde manier een beetje vergelijken met zoiets als YouTube. Daar ga je naartoe, maar in plaats van dat je op filmpjes klikt, klik je op games. Mm-hmm. En vervolgens kom je in games die dus gemaakt zijn door andere Roblox gebruikers. En dat kan echt van alles zijn. Je kan voetballen, je kan naar een soort virtuele stad gaan en daar een spelletje spelen. Het hangt maar net vanaf hoe creatief de maker was en wat hij in gedachten had.
En nou zijn dus de meeste games op Roblox worden door kinderen gemaakt of door minderjarigen, door gebruikers. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ik bedoel, hoe maak je een game op Roblox?
Nou, het wordt je wel makkelijker gemaakt dan wanneer je het buiten Roblox zou willen doen. En dat is natuurlijk ook waarom zoveel kinderen op Roblox zitten.
Ja.
Er is een aparte omgeving voor. Die heet Roblox Studio. Dat is echt een game design programma. En daarin kan je gebruik maken van allerlei assets, heet die. Dus een auto die al is gemaakt of een stadomgeving die al is gemaakt. Bomen, dat soort dingen. Die kan je gewoon in een soort van virtuele omgeving plaatsen. En dan, patsboom, heb je opeens een best wel leuke wereld om je spel in te maken. Daarna kan je leren programmeren om dingen te laten gebeuren in die wereld. En dat kan je allemaal doen in die Roblox Studio. En dat is allemaal best intuïtief, best toegankelijk. Maar op het moment dat je dus een groter spel wil maken, dat daadwerkelijk gespeeld gaat worden, dan krijg je al heel snel te maken met dat al die individuele taken, dus het maken van een auto, het maken van een weg, het programmeren dat de auto rijdt, iets zorgen dat er iets leuks gebeurt, iets uitdagends is, wordt uitbesteed aan allemaal verschillende mensen.
Ja, en dan werk je eigenlijk samen aan een game met een hele grote
groep
mensen.
Waardoor je dus een Roblox programmeur kan worden of een Roblox ambulanceontwerper. En dat is ook echt wat je ziet, is dat die hele van industrie versplintert in allerlei expertises. En dat er kleine Roblox studio's van dus gebruikers ontstaan, die soms echt wel tot 100 werknemers groot kan worden.
Ja.
En dat vindt ook allemaal buiten Roblox plaats. Dat gebeurt meestal in gewoon andere chatomgevingen, zoals Discord.
Daar zitten gebruikers samen op te chatten over het maken van één game.
En die Discord-servers hebben dan weer volgers. Dus het is een enorm ecosysteem.
Gewoon en een ecosysteem eromheen. Ja. En ik las in jullie stuk dat er 71 miljoen spelers, gebruikers van dit platform zijn.
Dagelijks.
Echt huge, ja.
Dagelijks, ja.
Heb jij enig idee hoe groot dat in Nederland is?
Dat kan ik niet direct zeggen. Er zijn geen cijfers voor. Maar het is, ik weet wel dat zo'n kwart van die gebruikers komt uit Europa. En ook als je rondvraagt bij ouders en kinderen, daar weet jij meer van, Siem.
Zeker.
Dan hoor je dat het echt enorm populair is.
Ja. En wat is een beetje de verdeling in leeftijdsgroepen en jongens en meisjes?
Nou, dat is heel erg belangrijk.
Ja,
het zijn veelal kinderen. Het is niet alleen kinderen, maar 41% van de Roblox gebruikers is onder de 12. En 58% is onder de 16.
Ja.
Dus het zijn echt wel hele jonge gebruikers.
Ja, echt minderjarige gebruikers.
Ja.
En jongens en meisjes?
Dat weet ik niet direct. Ik heb het idee dat onder spelers, dus mensen die het echt spelen, dat redelijk half-half is. Onder mensen die het spelletjes maken, dat het iets meer richting mannen kantelt.
Ja. Hey, en Siem Buijsen, Jij schreef ook samen met Frank dit stuk. En jij sprak ook met kinderen die dit platform gebruiken. Wat vertellen ze jou zoal? Waarom is het zo populair?
Ja, ik kwam eigenlijk Roblox tegen. Ik wist wel dat het bestond. Maar het is niet iets waar ik mee in aanraking ben gekomen in mijn eigen leven. Ik heb dat nooit gespeeld. Toen ik voor de rubriek Dit Ben Ik, die is elke maandag, als ik niet vergis,
In onze eigen krant,
zeker. Waarin we een kind interviewen. En eigenlijk komt dan altijd de vraag terug, wat zijn je hobby's? En bijna elk kind zei direct Roblox. En langzaamaan begreep ik toen steeds beter wat Roblox is. Want in het begin begreep ik dat ook niet. Want het is dus best wel groot en best wel verwarrend, wat Frank net ook al zei.
Ja. En hoe zou jij het beschrijven wat Roblox is?
Ja, het is een virtuele wereld waarin je alles kan doen wat je wil. En die kinderen die spreken daarin af. Waar je vroeger misschien wat sneller buiten zou gaan spelen, gaan deze kinderen. Want je kan er alles doen. Dat is eigenlijk wat al die kinderen mij vertelden. Het wordt nooit saai, want je kan alles doen. Je hebt obstakelkoers werelden. Je hebt ook werelden waarin je gewoon met elkaar kan praten. Je hebt een wereld die erg beroemd is, Brookhaven. Daarin kan je, is een soort virtuele stad waarin je vadertje, moedertje kan spelen. En dat vertellen die mensen ook. Die hebben dan hele levens in Roblox vaak.
Ja.
En dat verschilt dus heel erg per spel wat je daar allemaal in kan doen.
Want in jullie stuk hebben jullie het over omgevingen.
Ja.
Zoals Leeuwarden is een omgeving.
Klopt.
Neem me even mee, wat is zo'n omgeving?
Ja, omgeving.
Maak die kinderen daarin mee.
Ja, een omgeving is, we gebruiken omgevingen omdat spel vaak niet helemaal, of een videogame vat niet helemaal de volledige betekenis van wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Want het is dus niet alleen maar een spelelement erin. Het zijn ook gewoon plekken waar mensen elkaar tegenkomen. En Leeuwarden is dan wel een heel bijzonder voorbeeld. Dat is wel echt een spel, maar dat is een rollenspel. Dat kwamen wij tegen. Vrij groot in Nederland. Daarin is de stad Leeuwarden voor een groot deel nagebouwd door een aantal enthousiaste Robloxers. Dat wordt allemaal heel erg professioneel aangepakt. En dan vervolgens spelen daar ongeveer, het zijn dan op zijn hoogst meestal 100 mensen tegelijkertijd. Dat is best wel groot voor een Nederlandse server die vrij amateuristisch is, al helemaal.
Ja.
Die spelen dan bijvoorbeeld nadat ze nadat ze bij een nooddienst werken. Dus iemand doet dan alsof ze bij de ambulance werken en dan, of bij een politie. En dat nemen ze allemaal bloedserieus. Ze hebben regels van hoe je het beste een arrestatie kan uitvoeren. Ze geven daar trainingen op dat platform. En het is allemaal mensen die zijn heel gepassioneerd over hulpdiensten. En die doen dan alsof ze dat doen, maar dan in een virtuele omgeving dus.
En die virtuele omgeving, begreep ik dus, er zijn bedrijven die omgevingen maken, die universa. Maar over het algemeen zijn het de kinderen zelf.
Ja, klopt.
Of de minderjarigen.
In het geval van Leeuwarden wordt het eigenlijk allemaal gerund door een team van de eigenaar is 21, maar die is er al jarenlang mee bezig. En die heeft allemaal managers onder hem, die zijn 17, 15.
Ja.
Bouwers die de server daadwerkelijk hebben geprogrammeerd en zo, die zijn ook allemaal rond de 15, 16, 17. Voornamelijk minderjarigen.
Ja.
En er zijn inderdaad wel bedrijven die de Roblox-spellen bouwen. Maar uiteindelijk wordt veruit het grootste deel gemaakt door gewoon jonge enthousiastelingen die het vet vinden om een eigen spel te creëren en dat te managen.
En dat klinkt eigenlijk allemaal, naast heel leerzaam, ook best onschuldig.
Ja.
Maar ik begrijp dat er ook ouders zijn die bezorgd zijn over dit platform en wat het doet met hun kinderen.
Ja, en ook voor de kant van de spelers. Het is natuurlijk een enorm platform en iedereen die een spel wil maken, kan er een spel op maken. Dat zorgt er automatisch voor dat er zijn 40 miljoen van dat soort spellen in totaal. Dat er ook wel enkele duistere kanten zijn, duistere randjes. Bijvoorbeeld toen Oekraïne werd binnengevallen door Rusland, werd er eigenlijk vrijwel direct een spel online gezet. Dat heette Kharkov. Waarin je de oorlog in Oekraïne kon naspelen. Ik kan me voorstellen dat veel ouders het niet een heel fijn idee vinden dat hun kinderen doen alsof ze een Russische soldaat zijn.
Mm-hmm.
En de Australische politie die waarschuwde afgelopen december dat ze een melding hadden gekregen dat kinderen via Roblox radicaliseren. Je hebt een aantal servers die dan bijvoorbeeld een heropvoedingskamp voor Oeigoeren zijn. Dat is dan een nagebouwd of een concentratiekamp van de nazi's. Dat zijn hele grote uitzonderingen.
Ja.
En die worden vaak ook wel na een bepaald moment weer van het platform afgehaald. Want ze hebben daar wel regels over. Maar omdat het zo groot is, lijkt daar nog wel eens wat tussendoor te piepen. Bijvoorbeeld zo'n Kharkov-spel stond 2 weken online en werd toen tienduizenden keren gespeeld voordat het eindelijk eens online werd gehaald.
Ja, en nou is er in de Verenigde Staten een rechtszaak geweest en die ging, als ik het goed begreep, niet zozeer over de inhoud van de spellen, de games, maar over het achterliggende verdienmodel. Frank, wat is dat verdienmodel op Roblox en waar maken die ouders zich nou zorgen over?
Ja, nou die rechtszaak is dus is aangespannen, die loopt nog. Maar waar ze zich zorgen over maken is eigenlijk heel kort door de bocht dat de makers die games maken op Roblox worden uitgebuit.
Ja.
Omdat er allerlei economische maatregelen worden getroffen door Roblox om eigenlijk alles wat die makers, waarvan dus ook minderjarigen, doen en hoe ze eraan verdienen, dat het eigenlijk allemaal naar Roblox
terugvloeit naar het bedrijf. Ja.
Ja. Ja. Terwijl ze zichzelf hier en daar toch wel echt ook market als een plek om carrière te maken. Er is een heel programma, dat heet het Developer Exchange Program. Het wordt ook wel DevEx'en genoemd, waarmee makers letterlijk het valuta wat zij verdienen in het spel, dat heet Robux, dat ze dat kunnen omzetten in euro's. En dat is eigenlijk een beetje waar dit hele verhaal over gaat van die rechtszaak, is dat er is een programma om dus te verdienen aan Roblox. Bijvoorbeeld doordat een speler een auto koopt in jouw spel of zo, dan betaalt hij daar Robux voor.
Ja.
En dat kan je dan omzetten in euro's. Maar eigenlijk maakt Roblox het van A tot Z zo moeilijk mogelijk om dat te doen, terwijl ze wel dat hele programma marketen als een manier om geld te verdienen en om groot te worden, succesvol te worden.
En om te leren, hè? Te leren coderen.
Klopt.
En je creativiteit eigenlijk.
Dat is een hele belangrijke kanttekening hierin, is dat Roblox wel begon als iets, hartstikke moois. En op zekere hoogte is dat het ook gewoon nog steeds een manier
voor. Waar begon het? Wie zijn de oprichters van Roblox en wat waren hun bedoelingen?
Het waren gewoon twee jonge programmeurs die een manier verzonnen. In 2006 werd Roblox gelanceerd voor kinderen om te programmeren. En dat deden ze aan de hand van games. En inmiddels is dat dus een enorm platform geworden.
Ja.
Waar allerlei rare systemen in zijn ontstaan eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En jij zegt dus van, het is eigenlijk vanuit een naïeve overtuiging begonnen van, het is leuk als kinderen ook leren programmeren.
Mm.
En
maar
nu zeggen ouders,
ze daaraan verdienen,
diezelfde kinderen worden uitgebuit.
Ja, precies. Ja. Ja. En moet je een beetje in de economische details springen, wil je dat begrijpen. Maar kort door de bocht is Robux is waar het over gaat.
Ja, dat is de munteenheid.
Dat is de munteenheid.
Eigenlijk een digitale munteenheid.
Klopt, ja. En die kan je gewoon kopen bij de Albert Heijn bijvoorbeeld.
Ja.
Gewoon een cadeaukaart. Die kan je kopen. Die geef je dan uit in spelletjes voor een hoedje of een auto of om überhaupt een spel te kunnen spelen.
Ja.
Dat geld gaat dus naar de maker van dat spel. Maar bij elke transactie die plaatsvindt op Roblox, roomt het bedrijf wat af van die transactie. En dat kan tot wel 70% zijn.
Ja.
Dat is echt in dit hele platformwereldje is dat echt heel erg veel.
Want ter vergelijking op een platform als YouTube, wat zijn daarin, wat is daar de verdeelsleutel?
Dat varieert al wat meer, maar dat zit meer in de strekking van 30% of 40% of
en
zo.
En daar is al veel kritiek
en
op.
En daar is al veel kritiek op.
Ja.
En naast die 70% die Roblox dus afroomt, maakt het ook nog eens die Robux minder waard op het moment dat je het wil verzilveren. Dus als je een Robux koopt, kost het gemiddeld ongeveer een cent. Maar als je het verzilvert naar een euro, levert het nog maar 0,3 cent op. Dus dan je hele inkomsten, die verdwijnen.
Die verdampen eigenlijk.
Maar daarnaast, als je een game hebt gemaakt, dan wil je dat gespeeld laten worden natuurlijk. Dus dan moet je het adverteren. Maar dat kost ook weer Robux. En op die manier zorgt Roblox er eigenlijk voor dat al dat geld in het ecosysteem blijft. En als het al naar buiten gaat, dat het niks meer waard is.
Ja, je had net voor mij een handige vergelijking met een Albert Heijn medewerker.
Vertel
die nog één keer voor iedereen die net als ik zo'n digitale munteenheid niet helemaal de vingers heeft. Ja.
Klopt. Het is een beetje zoals als je bij de Albert Heijn zou gaan werken. Het is overigens niet mijn vergelijking, maar die van Lars de Wild. Het is een gamesonderzoeker die ik heb gesproken. En die zei, je gaat bij de Albert Heijn werken als vakkenvuller. Je bent 15, 16. En je wordt uitbetaald niet in euro's, maar in Albert Heijn coins.
Ja.
Die Robux. En op het moment dat je naar huis gaat, dan moet je die omzetten bij de kassa voor euro's. En dan
zijn ze
opeens nog maar een paar cent waard.
Ja.
En een heel treffend cijfer hiervoor is dat van de 5 miljoen ontwikkelaars op Roblox, zo worden gamemakers genoemd, van de 5 miljoen hebben in 2023 maar 12.000 dat DevEx-programma gebruikt. Dus maar 12.000 van de 5 miljoen hebben daadwerkelijk hun geld laten omzetten in euro's.
Ja.
Dus dat is echt zo goed als.
De rest houdt het eigenlijk in het platform.
De rest houdt het op het platform, omdat dat moet haast wel, omdat je het moet gebruiken om je game te adverteren.
Ja, en zo leren al deze kinderen ook een stevig lesje hyperkapitalisme. Zo klinkt het eigenlijk.
Dat is het, het is echt een kapitalistische droom.
Vinden jullie dat de ouders die dus die rechtszaak hebben aangespannen, dat die gelijk hebben? Hebben die een punt als ze het hebben over uitbuiting?
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat In zekere zin vanuit een ethisch standpunt vind ik persoonlijk van wel. Ja. Omdat dat DevEx-programma echt wordt neergezet als een manier om serieus cash te verdienen. Dat is ook de slogan heel lang van dat DevEx-programma. Maar op het moment dat je het echt in een rechtszaak wil aantonen, wil hard wil maken, dan wordt het een stuk lastiger. Ik sprak een arbeidsjurist, Clara Boonstra, en die zei, er is geen arbeidsovereenkomst tussen Roblox en Roblox-ontwikkelaars. Hm. En dat maakt het eigenlijk meteen waardeloos, zo'n rechtszaak, omdat die Roblox-makers zijn niet verplicht om iets te maken voor Roblox. Ze doen het omdat ze het leuk vinden.
Ja.
Dus vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief, ja, heeft die rechtszaak niet heel erg veel poten om op te staan. Maar dat wil niet zeggen, zei die Boonstra ook, dat hier niks gebeurt wat kwalijk is. De vergelijking die zij gebruikte, waar het uiteindelijk wel op neerkomt, komt meer vanuit een ander perspectief vanuit de wet, namelijk dat in Nederland worden kinderen, jongeren, minderjarigen die werk leveren voor bijvoorbeeld een toneelproductie of die acteren in een film of muziek maken of zoiets en daaraan verdienen, hebben vaak ook geen arbeidsovereenkomst, maar die worden echt heel strikt beschermd.
Ja.
Die worden heel erg goed, wordt daar toezicht over gehouden en hun werknemers moeten aan hele strikte eisen voldoen. Je mag maar een bepaald aantal uur werk vragen, het moet niet in de weg staan van school. En deze Roblox-ontwikkelaars, minderjarig, die besteden soms 45 uur per week aan hun Roblox-games met de doelstelling om uiteindelijk carrière te maken, ja, om te verdienen.
Ik kan me voorstellen dat het zich ook laat vergelijken met jonge influencers bijvoorbeeld.
Absoluut.
Is daar de wet en regelgeving sluitend om? Of?
Nee, ook niet. Daar wordt werk aan verricht. Ik sprak met een woordvoerder van het SZW en die zei, van het ministerie van de SZW, en die zei dat hier op dit moment wel onderzoek naar wordt gedaan.
Ja, ja.
Dus het is iets wat wel op het netvlies zit. Maar bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, die zegt, er is geen arbeidsovereenkomst, dus er valt niks te inspecteren, klaar.
Ja.
Dus komt het te liggen bij wetgevers, maar die snappen meestal de materie
nog niet helemaal goed. We hebben het nog niet goed genoeg in het vizier misschien ook.
Precies, ja. Dus,
Want kan Roblox nu gewoon doen wat het bedrijf wil? Zijn zij nu aan wet en regelgeving gebonden?
Heel beperkt, maar zij zijn eigenlijk een beetje de fabriekseigenaar die nog kan doen wat hij wil, want er zijn geen vakbonden om iets van rechten af te dwingen.
Ja, precies. Hey, en Siem, de kinderen die jij sprak, hoe ervaren die nou zelf Roblox als omgeving? Voelen zij zich soms uitgebuit of zijn ze teleurgesteld als hun inkomsten tegenvallen?
Ja, een beetje. Ze kennen niet anders, dat merk je heel erg. Ze vinden het wel gek en vaak als wij ze erop wezen van, maar Roblox roomt ontzettend veel van jullie inkomsten af. Dan werd daar vaak op gereageerd van, dat is eigenlijk wel vervelend, ja. Iemand anders die we hadden gesproken, die zit er al wat langer op, die ontwerpt heel specifiek ambulances in Roblox. Dat is de beste manier om het uit te leggen, die dan andere mensen van hem kunnen kopen. En hij is er heel goed in. Maar hij baalt en hij verdient er ook wel wat geld mee. €200 per maand ongeveer. En hij baalde er heel erg van dat hij zijn talent niet op een ander platform kon gaan gebruiken. Want er zijn simpelweg geen alternatieven. Roblox is de dominante factor in deze wereld.
Dus hij had het gevoel dat hij gewoon ergens anders terecht kon.
Hij kon ergens anders terecht. Hij is heel erg goed ergens in geworden. Hij vindt het ook nog steeds wel heel erg leuk. Maar hij kan ergens anders naartoe.
Ja. Als jullie advies zouden willen geven aan ouders die meeluisteren en die weten dat hun kinderen op Roblox zitten, wat zouden jullie dan zeggen, Siem? Wat denk jij? Kun jij als kind ook gewoon plezier hebben? Of?
Weet je, Roblox is ook heel erg leuk en er is zeker heel veel leuks uit te halen. Er is nog plezier uit te halen. Maar wat ik wel denk is, het leven van kinderen speelt zich gewoon steeds meer online af. Ook van mensen die dus creatief zijn, die dingen willen maken, zoals games. En ik denk dat het belangrijkste is dat ouders gewoon vragen aan hun kind, hey, hoe was het op Roblox? Net zoals je zou vragen, hey, hoe was het op school? En als je merkt dat je kind veel te hard aan het werken is op school aan iets, of veel te erg ergens mee bezig is.
In een Jarkov-omgeving zit te knallen.
Exact. Ja. Dan, je moet iets meer begrijpen. Ik denk dat het belangrijk is dat ouders gaan inzien dat het leven zich steeds meer dus naar het internet verplaatst, naar een soort virtueel universum. En Roblox is daar een heel groot deel van.
Ja.
En daar vaker over in gesprek gaan.
En hoe groot denken jullie dat die lokroep is van serious cash, zeg maar? Is dat de reden waarom jongeren ook naar Roblox gaan?
Ik denk deels. Wat ik ook wel heb meegekregen is, mensen vinden het ook heel erg leuk. En daar komt nog bij dat Robux voor kinderen, al helemaal voor jonge kinderen, worden gezien als een heel waardevol goedje. Ondanks dat één Robux helemaal niet zoveel waard is.
Ja.
En dat je er alleen iets mee kan binnen Robux, is Roblox een heel groot deel van hun leven.
Ja.
Dus zien zij het kunnen kopen van een vet hoedje, omdat ze een gave game hebben gemaakt en daar geld mee kunnen verdienen voor hun karakter. Daadwerkelijk als een heel belangrijk ding. Dus dan ga je best wel je uitsloven om daar een klein beetje geld op te verdienen. Zelfs al wordt dat geen echt euro.
Nee, precies. En wat verwachten jullie voor in de toekomst? Gaat Roblox nog groter worden en nog meer kinderlevens penetreren?
Nou, wat ze nu wel doen is, ze zetten heel erg in op een oudere leeftijdsgroep. Dus ik zei net 58% is onder de 16. Ja. Maar nou ja, dat betekent wel dat 42% boven de 16. Dat is best wel een grote groep. En dat is een groep die ook groeit. En Dave Baszucki, de CEO van Roblox Corporation, die zegt ook echt in interviews van daar moeten we ontwikkelen. Daar moeten we groot worden. En dat is ook heel belangrijk voor hun. Want Roblox Corporation zelf is een verliesdraaiend platform. Omdat ze dus zo hard aan het groeien zijn. Dat zie je wel vaak in de techwereld. Op een gegeven moment moeten ze dat natuurlijk gaan omdraaien. Ik heb een beetje het idee dat ze proberen te professionaliseren. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Want Roblox heeft toch ja, een beetje een soort van Lego Duplo-achtig imago. Dat toch vooral kinderen aanspreekt, denk ik.
Ja, dank voor jullie komst naar de studio.
Dank je wel.
Yes.
En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.